Welkom bij Het Spel en de Macht, een podcast over politiek gemaakt door studenten en docenten van de Universiteit Leiden.
Het is een initiatief van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur, waarin wetenschappers van verschillende disciplines, die onderzoek doen naar Nederlandse politiek, samenwerken. Met deze podcast willen we vanuit verschillende disciplines ons licht laten schijnen op de Nederlandse politiek.
Tot aan de verkiezingen verschijnen er 4 afleveringen. We behandelen niet zozeer de actualiteit, maar we kijken naar de achterliggende vragen bij verkiezingen. Simpele vragen met complexe antwoorden. Met in deze aflevering de vraag, waarom houden we eigenlijk verkiezingen? Gepresenteerd door mij, Paul Maas, student journalistiek en nieuw media.
En Simon Otjes, universiteitsdocent Nederlandse politiek bij de Universiteit Leiden.
Verkiezingen worden vaak gezien als de viering van de democratie. Het zijn de momenten dat de kiezer massaal naar de stembus trekt en zijn of haar stem laat gelden. Maar waarom houden we die verkiezingen eigenlijk? Daarover gaan we vandaag spreken met onze 2 gasten. Anna Heijer, universitair docent Europese geschiedenis. Zij doet onderzoek naar de opkomst van massapolitiek in de 19e eeuw. En Tom Teuns, universitair docent politieke theorie en Europese politiek. Hij doet onderzoek naar de manier waarop de Europese Unie democratie bevordert.
Laten we beginnen met jou, Anna. De vraag is eigenlijk, waarom houden we verkiezingen? En jij kijkt hoe dat gekomen is dat we verkiezingen als een belangrijk element van onze democratie zien.
Ja, dat klopt. Verkiezingen, vandaag denken we eigenlijk natuurlijk wel over verkiezingen in een manier dat zij heel normaal zijn voor een democratie. Ja, dus eigenlijk als wij over de aanstaande verkiezingen in Nederland nadenken, dan is het echt eigenlijk een soort van feestdag van de democratie. Historisch was dat, zoals jullie ook al zeiden, een complexere verhaal. Verkiezingen bestaan veel langer dan democratieën. Dus ze zijn eigenlijk, zeggen wij in de geschiedenis, een soort van aristocratische element. Dus eigenlijk een manier van de oude elite om hun leiders te kiezen. Dat gebeurde lang voordat wij de eerste democratische systeem of de democratie in Europa hadden. Of überhaupt overal in de wereld. En dat betekent dus ook dat de eerste strijd over het algemene mannenkiesrecht, of algemeen de uitbreiding van kiesrechten, best wel een ingewikkelde vraagstuk was voor veel mensen in die tijd. En dat het helemaal niet duidelijk was of het überhaupt een goede democratische middel zou zijn. Dus er waren eigenlijk 2 vragen belangrijk in de 19e eeuw. Ja, in de 19e en ook begin 20e eeuw ook nog steeds. En dat was, willen wij überhaupt democratie? En als ik het dan over democratie heb, dan gebruiken wij historici, omdat het woord ook heel erg verandert over de tijd heen en zijn betekenissen, eigenlijk een soort van heel brede definitie van massapolitiek. Ja, dus heel, heel brede definitie en hoe wij daarover nadenken. En dan is de vraag in de 19e eeuw, willen wij eigenlijk überhaupt dat het gewone volk iets te zeggen krijgt over de politiek? Is dat eigenlijk een goede idee? Dus dat is het ene probleem en daar alleen al is een grote strijd over. Maar dan is de tweede en eigenlijk de interessantere vraag, ook als het om verkiesrechten of kiesrechten gaat, hoe gaan we dit eigenlijk omzetten? Als we dus willen dat er meer mensen deelnemen aan de politiek, dat het gewone volk iets te zeggen krijgt, hoe kunnen wij dat eigenlijk doen? Wat zijn de mogelijkheden? En wij vandaag denken, oh ja, kiesrechten, dat is gewoon de duidelijke keuze, omdat wij zo gewend zijn daar zo over na te denken. Dat is hoe wij ons leiders bepalen. Dat is zelfs bouwt de democratie, bepalen wij zo ons leiders vaak in bepaalde manieren. En historisch gezien was dit helemaal niet duidelijk. Dus in de 19e eeuw als de eerste soort van idee of experimenten opkomen over dan altijd algemene mannenkiesrecht of een uitbreiding van kiesrechten, dan heb je vaak zelfs dat democratische spelers of mensen die wij als democraten zullen beschrijven misschien, dus de progressieve krachten, dus niet de oude elite, dus die wel een soort van idee van volksvertegenwoordiging hebben, dat die eigenlijk best wel voorzichtig zijn als het over kiesrechten gaat. Dus daar zelfs mensen die uit de derde stand, dus uit Labour, dus of
de arbeidersklasse.
Arbeidersklasse, dankjewel Simon. die eigenlijk gewoon uit die kringen komen, die zeggen, ja, misschien willen wij niet dat iedereen van ons het kiesrecht krijgt, maar alleen gewoon de beter opgeleide arbeiders bijvoorbeeld. En aan de andere kant heb je dus conservatieven, ja, dus zo iemand als Otto von Bismarck in Duitsland, die opeens dan het kiesrecht invoert, het algemene mannenkiesrecht. Dus we hebben dus een heel brede discussie over eigenlijk alle soorten van ideologische, het hele ideologische spectrum probeert eigenlijk een soort van positie te vinden over kiesrechten. En die verbinding dat kiesrechten eigenlijk soort van de, voor ons vandaag de beste middel zijn om democratie in stand te houden en eigenlijk een democratische proces te organiseren, die bestaat heel lang niet. Dus het echt groeit met de tijd overheen. Dus je hebt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, we denken altijd over, als je een soort van de klassieke literatuur hierover leest, dan zegt hij, ja, kiesrechtsuitbreidingen, dat is eigenlijk een middel van democratie. Maar eigenlijk zie je ook een soort van democratisering van de kiesrechten over de tijd heen.
Laten we even kijken naar die twee verschillende groepen die je beschrijft. Wat is de reden dat mensen als Otto von Bismarck en andere conservatieven zeggen, we moeten het kiesrecht uitbreiden? Welke argumentatie hebben zij daarachter?
Ja, zeker niet in de zin van dat zij willen dat het gewone volk meer representeerd wordt in de manier hoe wij over democratie nadenken. Dus ze denken eigenlijk dat is hun, voor hun is het een mogelijkheid hun macht te manifesteren en te zeker te maken. Dus ze merken eigenlijk in de 19e eeuw dat er meer en meer progressieve krachten, dus ook linkse krachten zullen we zeggen, of liberale krachten belangrijker worden. In Duitsland heb je dus ook de katholieken. Dus dat is een Pruisen aan zich is een heel protestantse land. En de katholieken worden ook belangrijk. Dus je hebt eigenlijk verschillende krachten die soort van een competitie beginnen op te bouwen met de oude elite. En Otto von Bismarck, maar ook andere conservatieven. Dus we zien ook later in Groot-Brittannië dat als kiesrechten uitgebreid worden, dat dan vooral de conservatieven, dus de Tories, eigenlijk dan verkiezingen winnen op het eerst. Dus ze blijken een mogelijkheid te zien, een soort van massamobilisatie wel te kunnen bereiken. Maar eigenlijk om de oude situatie, de oude elites in aan de macht te houden.
Dus ze gebruiken de uitbreiding van het kiesrecht eigenlijk om die nieuwe groep kiezers, om die te binden in het politieke systeem?
Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje ingewikkelder. Het heeft te maken natuurlijk ook met de opkomst van het nationalisme in die tijd. Het is eigenlijk een manier. Dus de conservatieven, als je daarover nadenkt, conservatisme, daar gaat het natuurlijk om de stabilisatie van een systeem. Ja, dus je zou kunnen zeggen, het gaat om het binden van de gewone mensen aan het volk, maar eigenlijk gaat het nog meer aan de nieuwe staat. Maar het gaat ook nog eigenlijk veel meer om een stabilisering van de oude balans van macht.
Okay, en als we nog even kijken naar die meer radicale krachten, die meer democratische krachten, de sociaaldemocraten.
Ja.
Wat streven zij na?
Nou, dat is dus een beetje. Dus het mooie bij de Sociaaldemocraten of bij Labour of de vertegenwoordigers van de arbeiders, is dat zij denken wel over kiesrechten na. En ze hebben het ook over algemene mannenkiesrecht. Maar aan de andere kant is hun begrip van democratie veel breder. Ja, dus zij kennen natuurlijk kiesrecht ook als een oude instrument of een instrument van de oude elite. Dus ze zijn daar wel best wel voorzichtig mee. En als dan kiesrechten uitgebreid worden, dus bijvoorbeeld in Duitsland, opeens gewoon alle mannen mogen kiezen, dan moeten de Sociaaldemocraten eigenlijk uitleggen aan hun achterbaan waarom dit eigenlijk niet democratisch is. Ja, dus ze komen in een soort van eigenlijk bijna moeilijke situatie. En wat ze zeggen is, ja, kiesrechten. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een goede observatie. Kiesrechten aan zich zijn niet genoeg. Dus je kan iedereen het kiesrecht geven, maar je moet dan wel ook een heel sterke parlement hebben. En je moet een soort van faire manier van districtenstelsel hebben. En eigenlijk, en dat is misschien nog veel interessanter, en dat gaat misschien dan ook om, als die podcast heet Speel de Macht. Het is eigenlijk ook dat democratie een veel bredere speel is. Hè? Dus het gaat eigenlijk ook om een veel bredere idee van democratie, namelijk dat je dus deelneemt aan de politiek, niet alleen maar één keer alle 4 of 5 jaar en dan gewoon je stemmetje afgeeft, maar nee, dat je eigenlijk echt een politieke mens wordt. Dus dat je regelmatig vergadert op lokaal niveau, regelmatig de krant leest, regelmatig, het gaat heel veel om onderwijs, heel veel om begrip van democratie en veel ook eigenlijk deelneemt aan discussies. Dus het is hun idee van een politieke burger is dus niet alleen maar gewoon alle 4 jaar ga je gewoon één keer ergens naartoe. Nee, maar je bent dus ja, wekelijks, dagelijks bezig met de politiek.
Oké, dus in dat idee van die sociaaldemocraten is politiek meer dan verkiezingen en moet je eigenlijk meer in de politiek participeren. En dan is mijn vraag aan jou, Tom, als we daar vanuit de politieke filosofie naar kijken, hè, we focussen in Nederland ons enorm op die verkiezingen, is dat het hoogtepunt van de democratie uit filosofisch perspectief? Of hebben die eerder sympathie voor het idee van die sociaaldemocraten dat democratische participatie meer is dan alleen maar verkiezingen?
Nou, de politieke filosofie, om mee te beginnen, verandert enorm. Dus als je kijkt naar de eerste filosofen die nadenken over de democratie, hebben die een hele andere blik op democratie in het algemeen dan hedendaagse filosofen. Dus daar moet je ook een beetje voorzichtig mee zijn. En het is ook gekenmerkt, de discipline van politieke filosofie is gekenmerkt door pluralisme. Dus zelfs over een onderwerp waar zo veel mensen het lijken mee eens te zijn, als het kiesrecht, als universele kiesrecht, als representatieve democratie, heb je nog steeds binnen de politieke filosofie vrij grote verschillen tussen verschillende stromingen en verschillende denkers over wat ze nou wel of niet belangrijk vinden. Als we dan kijken naar de eerste denkers die echt democratie noemen, hebben we het over mensen als Plato, Aristoteles, Cicero. En daar is democratie echt een vorm van politiek die wordt gezien als corrupt. Dus het is de heerschappij door het volk, maar het volk in de slechtste zin, in de populus, de gewone volk. Die zouden dan een politiek bedrijven die tegen de rijken zou zijn, een soort van tirannie-idee. Populisme misschien, als we een hedendaagse concept gebruiken om daarover na te denken. En je hebt dus vast veel later, zoals Anna ook eerder zei, heb je mensen die voorzichtig positief over democratie beginnen te worden. Nou, dat heb je aanvankelijk binnen de politieke filosofie, heb je dat vanuit progressieve en meer sociaal gerichte denkers. Maar zoals al eerder werd aangekaart, was het zo dat de uitbreiding van het kiesstelsel in Europese landen niet een enorme voordeel was voor sociale partijen en voor progressieve politiek. Dus dan heb je meteen allerlei gedachten die rondgaan in de 19e eeuw over wat nou wel of niet een ideale democratie zou zijn. En zelfs mensen die we nu heel erg in de democratische theorie kant zetten als progressieve denkers. Ik denk nu bijvoorbeeld aan John Stuart Mill. Hij was voorstander dat als je naar de universiteit ging, dat je meerdere stemmen kreeg, vergeleken met mensen die niet opgeleid waren. Nou, dat is heel raar voor ons om nu daarover na te denken. Want hij is juist een progressief, sociaal. Hij werd een philosophical radical genoemd, radicaal in Engeland. Dus echt niet in die conservatieve traditie. Dus daar heb je ook een soort veel meer de strategische overwegingen van progressief politiek die ook daarin samenkomen. Ik zal je een ander voorbeeld geven. De uitbreiding van het kiesstelsel van alleen mannen naar vrouwen. Dat werd door bepaalde progressieve partijen en denkers enorm in twijfel getrokken, want de gedachte was, nou, vrouwen stemmen met de kerk. Vrouwen stemmen met de priester of met een pastoor. En daardoor zullen conservatieve partijen alleen maar voordeel hebben door de uitbreiding van het kiesstelsel. Dus je ziet in meerdere Europese landen en dus ook in meerdere discours van politieke filosofen in die tijd, dat er veel dat ze vrij voorzichtig zijn over de universaliteit van de kiesstelsel. En ook over representatie.
Maar ergens slaat het om. Want ergens gaan toch filosofen en theoretici gaan het democratische stelsel zoals we nu kennen verdedigen. Welke argumenten hebben zij daarvoor?
Nou, als we kijken naar wat in het algemeen de argumenten, de soort argumenten zijn die politiek filosofen geven voor democratie in het algemeen, dan kijk je naar grof gezegd drie grote categorieën. Dan heb je het over argumenten die gebaseerd zijn op vrijheid, argumenten die gebaseerd zijn op gelijkheid en vaak argumenten die gebaseerd zijn op het kwaliteit van het beleid of het soort beleid dat een democratie zou kunnen bevorderen. En dan is nog de vraag of die argumenten, of die soort argumenten, of die dan ook voor de hand liggend zijn voor representatieve democratie. Dus vrijheid werd eerst, of werd aangekaart, misschien niet eerst, maar een van de belangrijke filosofen in deze context is Jean-Jacques Rousseau. Hij schreef een boek Le Contrat Social. Waar hij...
Over het sociaal contract.
Dank.
Wat houdt het in, het sociaal contract?
Nou, zijn idee is dat wij allerlei vrijheden eigenlijk hebben van nature.
Ja.
Locke heeft hier ook over geschreven. En dat, dat het leven als onderdanig aan een politiek systeem, dat al die vrijheden soms in bepaalde systemen onder druk kan zetten.
Okay.
Dus onder een oligarchie of een tirannie, dan staan al je vrijheden onder druk. Dat zorgt ervoor dat Rousseau met een verhaal komt waarom het huidige politieke stelsel waar hij over praat in Europa slecht is. En waarom we een nieuwe politiek moeten vestigen. En daar schrijft hij dus over in zijn tweede grote boek, Le Contrat Social. Daar wil hij zeggen, oké, we moeten allemaal met die vrijheden moeten we samenkomen en moeten we samen beslissen om een nieuwe politiek te vestigen. Dat is de enige manier waarop wij vrij kunnen zijn in de politieke zin. Want anders leef ik onder een stel wetten en een soort beleid die mij is opgelegd. Maar als ik in mijn vrijheid met andere vrije mensen samenkom en dat we samen ons beleid creëren en de wetten schrijven waar we onder leven, dan kan het zo zijn dat wij gezamenlijk vrij zijn.
Dus Rousseau bracht een beetje frisse wind in die democratie.
Zeker. Nou, is het maar de vraag voor anderen die na hem komen, of democratie wel de juiste vorm is om die vrijheden te behouden. Dus je hebt bijvoorbeeld ook denkers zoals Madison, die zeggen, weet je, een probleem van de democratie is juist dat een meerderheid kan beslissen om bepaalde vrijheden die wij van nature hebben te onderdrukken. Tocqueville noemt dat de tirannie van de meerderheid. En zij denken dus na, Madison en anderen, over hoe wij bepaalde grenzen kunnen stellen aan de legitimiteit van democratische besluitvorming. En Madison geeft juist een verhaal over representatieve democratie en dus verkiezingen om het volk, de populus, om de tirannie, de mogelijke tirannie van het volk in te perken. Madison noemt dat niet eens een democratie. Hij noemt dat een representatieve republiek. Maar wij denken dan dat representatieve democratie, dat juist heel erg het hoofdonderwerp is van de democratie. En dat de directe democratie, waar bijvoorbeeld Rousseau voorstander is, dat een rare of een uitzonderlijke vorm is. Nou, gelijkheid is dan een ander soort verhaal. Veel moderner eigenlijk. En als je kijkt naar de hedendaagse politieke filosofie, dan hebben politieke denkers in de democratische theorie daar veel vaker over, of veel meer over. Dat representatieve democratie en democratie in het algemeen een van de manieren is om gelijkheid tussen de mensen, een soort formele gelijkheid tussen de mensen, gelijkheid van waarden, van normen, om dat te waarborgen. Maar democratie is lang niet het enige systeem die zo'n soort gelijkheid, een soort formele, wiskundige gelijkheid zou kunnen garanderen. Je kan ook een loterijsysteem hebben, waarbij vertegenwoordigers met een loterij worden verkozen om wetten te creëren. Of je zou kunnen zeggen, oké, je neemt het volk en je loodt, net als bij een jury, je selecteert vertegenwoordigers, je selecteert een jury op een vrijwel gelijke basis. En dat die dan samenkomen om wetten te creëren. Die ideeën die komen ook niet van het niets. Als je kijkt naar Rome, als je kijkt naar Athene, de oudheid, heb je ook momenten waar bepaalde belangrijke functies door een loterijsysteem worden gevuld. Maar als je het over gelijkheid hebt, dan komt eigenlijk dezelfde vraag weer boven. Van hoe kan je substantief, hoe kan je garanderen dat bepaalde gelijkheden door een democratie worden gewaarborgd? Er is een verhaal over mensenrechten in dat context. Maar de vraag of mensenrechten en in hoeverre en hoe mensenrechten samenkomen met de democratie, dat is een hele complexe vraag. Want mensenrechten zeggen, oké, je hebt een aantal een lijst rechten die zijn universeel. Dus die delen iedereen. Iedereen heeft eenzelfde set rechten. Bijvoorbeeld die een politieke macht niet mag overschrijden. Maar als je het hebt over democratische soevereiniteit, dan is het idee meestal, basisidee, dus dat een volk samen beslist wat ze wel en niet mogen doen. En het laatste verhaal, ik praat nu iets te lang misschien, maar het laatste verhaal over de kwaliteit van de democratie, je kan zien dat er daar ook een soort van spanning ligt. Want je kan denken dat als je meer mensen in een besluitvorming meetrekt, als je een soort van electorale concurrentie hebt, dan kan dat zorgen dat beleid beter is. Maar je hebt ook critici die denken, nee, als je het gewone volk laat beslissen, dan krijg je eigenlijk een vertegenwoordiging van het gewone volk. En het gewone volk is in het algemeen niet heel hoog opgeleid, heeft niet een hele ontwikkelde kennis over economische en politieke zaken. Waarom zouden die goed weten wat er nou met de politiek en de economie zou moeten gebeuren?
Daarin zie ik een gelijkenis eigenlijk met wat Anna aan het begin zei, is dat zelfs de meest radicale democraten in die periode die zij omschrijft eigenlijk ook geen voorstander waren ervan dat iedereen kiesrecht zou krijgen. Dat zij ook twijfelden in welke mate de volledige arbeidersklasse deel zou mogen nemen aan de politiek.
Ja, nou, het is wel zo dat er zijn natuurlijk wel mensen die of radicalen die wel voor een algemene mannenkiesrecht zijn. Dus dat is niet per se zo dat ze allemaal daartegen zijn. Het gaat dan wel altijd, dat is belangrijk te zeggen, echt bijna uitsluitend alleen maar om mannenkiesrecht. Ja, daar gaat het bijna nooit om vrouwen, omdat vrouwen zijn sowieso niet geschikt iets in het publiek te doen. En ze zijn ook in die tijd, denken mensen, heel emotionaal. Niet rationaal. Dus ze hebben, en dat is misschien een mooie verbinding ook aan wat Tom zei, eigenlijk niet de opleiding, niet het begrip van politiek en ook economie om te kunnen bepalen wat goed is voor voor de natie of het volk aan zich of de grote geheel. Ja, dus er is een soort van idee van de common good, ja, die eigenlijk nog steeds soort van bijna, en ik kijk naar Tom, omdat die mij waarschijnlijk gaat corrigeren, maar daar is een soort van competitie eigenlijk tussen het idee van de waarde aan zich dat het goed gaat voor de natie, voor het grote geheel, en een soort van andere idee van, ja, het volk moet wel echt vertegenwoordigd zijn, dat is ook goed aan zich. En dit is eigenlijk gaat de hele tijd een beetje tegen elkaar in competitie eigenlijk, een soort van twee ideeën. Er zijn mensen die daarover nadenken hoe je het kan verbinden, maar vaak is echt het idee van, en dat is denk ik ook nog zelfs een idee waar wij vandaag misschien nog zelfs soms over nadenken van, is iedereen echt geschikt om goed te kunnen bepalen wat goed is voor de natie of voor het volk aan zich? En ga je niet altijd een soort van gevaar in van een tyrannie van de meerderheid? Hè? Dus Brexit is bijvoorbeeld ook zo'n heel mooi voorbeeld waar we eigenlijk nog een soort van echo zien van die 19e eeuwse discussie van het begin van de moderne democratie waar de zorg is dat als iedereen mag stemmen, dan krijg je dus eigenlijk een meerderheid van mensen die niet heel hoog opgeleid zijn. Dus het is echt een grote 19e eeuwse discussie en zorg die dan bepalen wat er gebeurt. En als je pech hebt, dan gaat het, hoe zeg je dat in het Nederlands, dan gaat het heel slecht worden. Huh? Dus dan gaat het echt de hele boel naar beneden.
Maar ergens is er een omslag geweest van het moment dat mensen zeiden, niet iedereen moet kunnen stemmen om ervoor te zorgen dat we geen foute beslissingen nemen. En dat mensen zeiden, oké, er zijn heel uitzonderlijke foute beslissingen die misschien komen omdat iedereen mag meedoen. Dus ergens een omslag komen dat toch de wijsheid in het volk gezien wordt.
Ja, en dat is een heel mooie vraag, omdat het gebeurt niet overnacht. Hè? Dus soms denken wij zo, en dan opeens begrijpen mensen wel dat het volk of het idee van dat iedereen mag stemmen een goede idee is. Nee, dat is dus een langzame eigenlijk uitbreiding van ideeën. Dus we zien dat meer en meer mensen zeggen het gewone volk is belangrijk. Ja, steeds nog gaat het nog steeds over mannen. We zien ook op hetzelfde tijd dat het gewone volk natuurlijk ook meer onderwijs krijgt. Dus op een bepaalde manier veranderen ook de factoren. En we zien dus ook dat verkiezings- of algemene stemrecht, dus bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook in Groot-Brittannië, gewoon naar en naar ingevoerd worden. En dat dit deels ook goed werkt. Dus dat er eigenlijk niet een soort van revolutie komt. Dus op een bepaald moment zien wij dat Groot-Brittannië bijvoorbeeld, of Engeland, de kiesrechten uitbreidt en dat zij zeggen, we zijn eigenlijk een soort van tegenmodel van een revolutie. Dus de uitbreiding van kiesrechten is eigenlijk een manier om het systeem stabiel te houden. Dus dat is eigenlijk aan zich ook een goede, als je het over de common good, over het algemene geheel hebt. Dus daar is een soort van, dus het gaat, dat, dus eigenlijk worden kiesrechten niet per se als soort van, niet alleen maar, of zo moet je het misschien zeggen, niet alleen maar gezien als een manier van dat iedereen kan deelnemen, maar ook een manier om eigenlijk een soort van transitie mogelijk te maken. De maatschappij ook stabiel te houden.
En Tom, jij gaf aan dat die tweede grond die je had, gelijkheid, is eigenlijk ook een vrij moderne. Welke denkers, vanaf welk moment zie je dat gelijkheid als een belangrijke grond ontstaat, eigenlijk om tegen het beginargument dat we over hadden van ja, niet iedereen moet deel kunnen nemen, om daar tegen in te gaan?
Nou, om te beginnen, ik ben geen historicus, dus ik kan wel zeggen welke belangrijke denkers hier het over hebben gehad. En naar mijn weten of naar mijn binnen mijn expertise is de eerste die echt formeel denkt over gelijkheid in de wiskundige zin, is Condorcet. En dat wordt dan ook op een andere manier ontwikkeld in de Duitse politieke filosofie door Hans Kelsen. Maar ik wil niet zeggen dat dat de eerste waren.
Maar in welke periode moet ik dat ongeveer plaatsen?
Dus Condorcet heb je het over 19e eeuw en Kelsen over begin 20e eeuw.
Ja.
En die ideeën over gelijkheid die komen eigenlijk samen. De waarde van gelijkheid in het algemeen komt op in de 20e eeuw. Dus je hebt niet alleen in de democratische zin, maar ook gelijkheid als je kijkt naar mensenrechten, ook gelijkheid als je kijkt naar economische kwesties. Dus rechtvaardigheid van economische verdeling van goederen en van rijkdom in een land. In al die contexten wordt gelijkheid langzaam in de 20e eeuw meer belangrijk. Maar we moeten ook niet, ik denk dat het ook belangrijk is om niet te denken of te doen alsof alle problemen al zijn opgelost. Alsof we in een soort van ideale democratie wonen. Kijk naar de Nederlandse verkiezingen. We gaan straks in maart gaan we stemmen voor de Tweede Kamer. Maar meerderjarige Nederlanders in de Caribische landen van Nederland mogen niet stemmen voor de Tweede Kamer. Nou, dat is een gigantisch probleem als je kijkt naar de democratie vanuit het idee van gelijkheid. Kijk naar Engeland. In hun Eerste Kamer, wat ze de House of Lords noemen, heb je nog een hele groep mensen die daar zitten omdat zij de eerstgeborene zoon of de eerstgeborene kind zijn van een lord. Zeg maar een aristocraat. Waar hebben we het over? Dit is de 21ste eeuw. Maar al die ideeën dat, ja, als wij allemaal hetzelfde zouden nadenken over democratie en gelijkheid, dan zouden dat soort rare elementen van onze democratie niet meer bestaan. Maar die bestaan wel.
Maar dat zijn schendingen van een breed gedeelde notie van gelijkheid.
Ja, maar het zijn schendingen die eigenlijk best wel veelkomend zijn. Het idee bijvoorbeeld in Amerika dat als je een felon bent, dus als je misdaad bent veroordeeld voor een bepaalde soort misdaad, dat je dan je stemrecht gewoon afgepakt kan worden. In Florida bijvoorbeeld was er een hele zaak vorig jaar over of mensen, het was een referendum over of mensen na het verloop van hun straf, dus nadat ze uit de gevangenis kwamen, of ze hun stemrecht terug konden krijgen zonder dat ze al hun boetes afbetaald aan de staat. En nou, er werd besloten dat niet zo was. Dus je hebt nog honderden duizenden mensen in Florida die, omdat ze ooit werden veroordeeld tot een straf die ze hebben uitgezeten, daardoor geen stemrecht hebben in die staat.
Ja, als ik even naar jou mag, Arne, want het idee van het ontstaan van gelijkheid, Tom geeft aan dat het gedurende de 20e eeuw langzaam opkomt. Herken je dat ook? En welke historische veranderingen spelen daarbij een rol?
Ja, wat we eigenlijk zien, en dat is altijd waarom het altijd heel mooi is voor mij om naar politieke filosofen te luisteren, is dat wij een soort van, nou ja, die discussie die hij beschrijft, die zien we natuurlijk ook in de discussies in de politiek in de 19e en begin 20e eeuw. Dus dat zijn vaak mensen die natuurlijk ook die filosofen gelezen hebben, die dus wel ook misschien hun Plato zelfs gelezen hebben, en die dus inderdaad heel erg eigenlijk soort van beïnvloed worden van dit soort van discussies, maar dan wel voor het probleem staan dat ze het wel moeten omzetten. En dat is natuurlijk de ingewikkelde vraag. Dus zelfs als je dus denkt dat gelijkheid belangrijk is. Of dat het volk moet mee bepalen hoe de politie of hoe eigenlijk het land bestuurd wordt. Dan is er nog steeds de vraag, hoe ga je dat eigenlijk omzetten in een goede manier? En voor veel van die radicalen is het natuurlijk wel een goed idee als iedereen mag kiezen. Maar ze zien natuurlijk ook dat niet iedereen gelijk is. Er zijn mensen die een betere begrip van de politiek hebben. Of dat denken zij dan. Ja, dus het is echt gewoon een weergave van de discussie in de tijd. Er zijn mensen die daar minder begrip van hebben. En dat is precies natuurlijk ja, waarom wij vandaag eigenlijk ook weer een soort van echo van die discussie doen. Dat wij bepaalde mensen of in bepaalde democratieën nog steeds mensen uitsluiten van het stemmen. Ja? Dus die, en dat gaat het dan natuurlijk om vrouwen in de 19e eeuw, die worden uitgesloten, maar ook alle soorten van mannen, die ook mensen die bijvoorbeeld deel van het leger zijn, de soldaten, die mogen niet stemmen. Dus allemaal soorten van mensen die eigenlijk niet blijken vaardig te zijn of een goede beslissing te kunnen maken, niet vrij kunnen zijn. Dan gaat het veel meer om vrijheid eigenlijk dan gelijkheid aan het begin. En daardoor eigenlijk moeilijke beslissingen zouden kunnen maken. Of ook, en dat is ook een heel groot deel van de discussie. En ik denk ook dat het eigenlijk uit de filosofie komt. Ze zijn heel bang voor manipulatie van gewone mensen. Dus die discussie van dat je eigenlijk als je een goede spreker hebt, iemand die je goede verhalen kan vertellen, dat die echt iedereen kan eigenlijk aanpraten voor hem te kiezen, ook als je eigenlijk heel rare, domme, onverstandige dingen voorstelt. Die angst, die bestaat toch al in de 19e eeuw, of in de discussie in de politiek, ik denk dat ze eigenlijk nog veel langer bestaat. En die zorg dat je dus eigenlijk soort van beslissingen hebt of keuzes die niet goed zijn voor het geheel en die daarvoor kunnen zorgen dat daar gevaarlijke dingen gebeuren, die is daar heel present. En die spreekt eigenlijk, het is altijd een argument tegen kiesrechten of tegen de uitbreiding van kiesrechten.
Wat ik eigenlijk samenvat van jullie allebei eigenlijk hoor, is dat jullie eigenlijk allebei zeggen, er was eigenlijk lange tijd een wantrouwen ten opzichte van het democratische stelsel tegen het idee om iedereen stemrecht te geven, zelfs onder de meest radicale democraten en de meest verfijnde filosofen. En ergens verandert er iets, eigenlijk bijna na de invoering van het algemeen kiesrecht, dat plotseling die norm van gelijkheid meer gesteld wordt. En dat we meer accepteren dat het eigenlijk, dat ik zeg, ja, die gelijkheid, dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Maar dat lijkt eigenlijk zowel voor die filosofen als voor eigenlijk die politici minder het centrale uitgangspunt te zijn.
Nou, het is dus in ieder geval, en dat is voor mij misschien belangrijk, dat is ook wat een historica zou zeggen, het is niet echt plotseling. Hè? En het idee, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier hoe mensen over de massa nadenken, dus de massabegrip wordt belangrijker en belangrijker in de turn of the century, dus van de 19e tot de 20e eeuw, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, dat mensen meer en meer over de massa nadenken en dat ook zij eigenlijk die begrip gebruiken voor een groot aantal mensen in een politieke zin, die eigenlijk heeft het heel lang een heel negatieve betekenis. Hè? Dus ook de populus, het gewone volk, de peubel, dit soort van begrippen, die hebben lang in eigenlijk nog in het begin van de 20e eeuw, als je dus deels in Duitsland bijvoorbeeld al algemene mannenkiesrecht hebt, een heel negatieve betekenis. Er is altijd eigenlijk een soort van angst van de massa. Als het over een groot aantal mensen gaat, dan gedragen die zich eigenlijk, ja, dat komt ook zelfs nog met de eerste sociaalwetenschappelijke literatuur. Als we kijken naar Robert Michels bijvoorbeeld, die over de massa geschreven heeft, of Le Bon, die ook natuurlijk gewoon de grote Psychology of the Masses geschreven heeft. Dat zijn allemaal eigenlijk de eerste wetenschappers die daar ook, gewoon of moderne wetenschappers, die daarover een sociale wetenschapper, die schrijven eigenlijk ook nog heel negatief over de massa en de manier of de eigenlijk massapolitiek. Dus dat gaat, en dan heb je al deels soort van wat wij democratische instituties zullen noemen, die zijn al deels installeerd, die bestaan daar zelfs al. Maar die discussie die gaat heel lang, die gaat, ik zou zeggen, op het minst tot het begin van de oorlog. Maar je zou ook nog kunnen zeggen dat dit soort van discussies eigenlijk, wij voeren dit soort van discussies in bepaalde manieren ook nog steeds. Ja? Dus als we het over populisme hebben, dan hebben we het vaak daarover dat een populist, een heel goede leider, eigenlijk de massa's manipuleert. En hun alle soorten van dingen belooft. En dan geloven mensen dat dus. En ze gaan voor hem stemmen. En En eigenlijk weten wij dat het helemaal niet goede dingen zijn. Het is allemaal emotionaal, het is allemaal niet rationaal. Maar eigenlijk is het een soort van zelfde soort van discussie. Of een, ook ja, weer een soort van manier om over de massa's na te denken, die ook in de 19e eeuw een heel duidelijke en belangrijke rol speelt over de als het over de uitbreiding van kiesrechten gaat.
Ja, we hebben het ook misschien over een hele korte periode. En een periode die misschien niet, ja, waar we misschien een einde aan zien. Dat we in het algemeen ermee eens zijn dat gelijkheid en vrijheid in een democratische context gewaarborgd moet blijven. Want nou, we kunnen niet echt praten over de universaliteit van die principes, zelfs in westerse landen, als we nog steeds in een koloniale periode zijn. Dus dan hebben we het eigenlijk over het eind van het kolonialisme, waar zelfbestuur van ex-koloniale landen meer voor de hand liggend wordt. Maar zoals ik eerder al zei, nog niet in elke context geheel is opgelost. Nou, wat zullen we zeggen qua jaargang, nou, 1980 of zo, dat we dan een soort van universaliteit idee daarbij krijgen. En ja, als we nu kijken naar verkiezingen in westerse landen, nou, kijk naar Trump. Een heel groot deel van het Amerikaans volk denkt dat die verkiezingen niet alleen fraudulent zijn, maar dat überhaupt de verkiezingsuitslag niet legitiem is. Dat het niet zo is dat iemand of een groep mensen die een andere mening hebben, dat als zij worden verkozen, dat zij daardoor legitiem zijn. En je ziet een heelzelfde discours. We hadden het eerder over Brexit. De reactie op Brexit onder sociale en progressieve groepen in Engeland was ook, niet alleen, maar ook heel erg over hoe de legitimiteit van die beslissing, zelfs al werd het door een meerderheid genomen, dat het een ondemocratische beslissing was. Dus dat soort waarden. En in ieder geval, we moeten niet te passief zijn tegenover het idee dat deze waarden in de context van democratie, dat die vast liggen of dat die niet geschonden kunnen worden.
Dat lijkt me een mooie afsluiting. Dus het idee van gelijkheid, dat het relatief nieuw is en dat het een norm is die eigenlijk nog in ontwikkeling is en die we misschien nog wel moeten beschermen tegen allerlei andere krachten die er sceptisch tegenover staan.
Ja, dank Anne Heijer, universitair docent Europese geschiedenis, en Tom Teuns, universitair docent politieke theorie en Europese politiek. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering zal over ongeveer 2 weken uitkomen en gaat over het effect van rampen op de politiek. Dus hoe verschilt politiek in crisistijd van normale politiek? Wil je deze aflevering niet missen? Abonneer dan op onze podcast en laat ons weten wat je ervan vond op Twitter via @cmpbleiden. Graag tot de volgende keer.